Vers 6 tot en met 10. Halleluja. Leviticus 16, vers 6 tot en met 10. Je zult waarschijnlijk denken, waarom gaat broeder Bart prediken uit Leviticus? De stier biedt Aaron aan als reinigingsoffer namens zichzelf, om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen. En daar ten overstaan van de Heer moet hij door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de Heer en welke voor Azazel. De bok die door het lot voor de Heer bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen. De bok die door het lot bestemd is voor Azazel moet levend voor de Heer blijven staan om verzoening mee te bewerken. En daarna de woestijn in worden gestuurd naar Azazel. Tot hier eventjes. Je zult waarschijnlijk denken, wat is dit? Waarover spreekt de schrijver van Leviticus hier? Misschien heb je gehoord op het nieuws dat deze week, deze donderdag, werd er in Israël de meest heilige dag van het jaar gevierd. Het is de meest heilige dag buiten het Pascha-feest, buiten het offeren van het lam, is deze donderdag Yom Kippur gevierd. Ik weet niet of je er ooit al van hebt gehoord, die dag, Yom Kippur, het is vertaald naar Nederlands, de grote verzoeningsdag. De grote verzoeningsdag is een zeer belangrijke dag voor de Joden. Het was een feest dat ze in ere moesten houden voor altijd. Het is een feest waarop eenmaal per jaar de hoge priester, zoals we daarnet hebben gelezen, met het bloed van één bok in het heilige der heiligen van de tempel van het tabernakel moest stappen om verzoening te bewerken voor de zonden van het volk. Eén dag op het jaar moest hij binnengaan in het heilige plaats en dan verder langs het voorhangsel, een soort van gordijn waar het ark des verbonds stond, om dan met het bloed van die ene bok, of het bloed te besprenkelen over die ark des verbonds, als een tip en schaduw van de vergeving van de zonde van God over het volk. Maar we leven vandaag niet meer onder het oude verbond. Waarom zou ik iets prediken wat de Joden moeten in ere houden, terwijl dat Jezus vandaag de dag de vervulling is van deze schaduw, de vervulling van deze symboliek. We leven vandaag onder het nieuwe verbond. En wat Jezus heeft gedaan aan het kruis is een vervulling van de schaduw, het tip, het symbool dat Yom Kippur, de grote verzoeningsdag, is. En ik hoop vandaag de dag meer informatie te geven, zodat u een grotere openbaring krijgt van hoe mooi Gods plan is. Dat vanaf het begin der tijden God al het idee had en het plan, op één dag zal ik komen in het vlees en alles wat ik daarvoor heb gedaan zal een aanloop zijn, zal een schaduw zijn, een symboliek dat ik ga vervullen, halleluja, in mezelf. En de mensen die het willen zien, zullen het zien. De mensen die het niet willen zien, de Joden onder andere, zij doen vandaag de dag nog steeds een of ander ritueel. Ook al hebben ze geen tempel meer, ook al hebben ze geen ark des verbonds meer, ook al hebben ze eigenlijk, weten ze niet meer wie de echte hoge priester is, maar zij doen nog altijd een of ander ritueel op deze dag, om zogezegd hun zonde te doen vergeven op die ene dag van het jaar. Maar wij weten beter, broeders en zusters, halleluja. Wij weten dat er één hoge priester is, die het heilige der heiligen in het hemels is binnengegaan met zijn eigen bloed, halleluja. Om voor eens en voor altijd, niet één keer per jaar, maar voor eens en voor altijd, vergiffenis en verzoening te hebben bewerkt voor u en mij. Maar ik zou graag een beetje dieper in willen gaan vandaag op de symboliek, dat die verschillende bokken, alleen wat ze eigenlijk moesten doen op die dag. We hebben juist gelezen in Leviticus 16, vers 6 tot en met 10. Dat eerst Aaron was een hoge priester. Ja, je moet eigenlijk Aaron vervangen door Jezus. Jezus is onze hoge priester. Amen, dat is wat de schrijver van Hebreeën eigenlijk zegt. En dus Aaron moest eerst en vooral een offer brengen voor zichzelf. Hij kon niet zomaar het heilige der heiligen binnengaan. Het tabernakel was een soort van grote tent. En later is dat vervangen door de tempel, door steen. Hè? Maar ze moesten daar binnen gaan op een bepaalde manier. Ze moesten zich hebben gewassen. En ze moesten zelf een eigen offer, een eigen stier offeren. om zichzelf te reinigen, om binnen te kunnen gaan in het Heilige der Heiligen. Jezus heeft dat niet nodig. Jezus moest niks offeren voor zichzelf, want hij was zondeloos. Hij was zonder zonde. Dus hij kon binnengaan in het Heilige der Heiligen zonder schroom, zonder, met zijn eigen bloed dan ook nog eens. Amen. Maar hier zien we dat er twee bokken waren. Aaron had eerst en vooral een stier nodig voor hem en zijn eigen familie om heel het ritueel te kunnen uitvoeren. En daarna werden er twee bokken genomen. En het lot bepaalde wat de offerbok ging worden en wat we noemen de zondebok. De bok van Azazel. Welke voor Azazel? Is een raar woord. We weten niet goed wat de Hebreeuwse betekenis is. Maar letterlijk vertaald is het de bok die weggestuurd wordt. Dus je hebt een bok die doodgaat, waarvan het wordt geofferd en het bloed wordt meegenomen in het Heilige der Heiligen. En dan heb je die andere bok die levend blijft. Totdat, we zullen het even verder lezen, Leviticus, nu vers 15. Hoofdstuk 16, vers 15, sorry. En doe maar tot 22. Dan zit het een beetje warm. Leviticus 16, vers 15. Daarna moet hij de bok voor het reinigingsoffer van het volk slachten en het bloed naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Met het bloed moet hij hetzelfde doen als met het bloed van de stier. Hij moet het op de verzoeningsplaat en op de grond ervoor sprenkelen. Hetgeen dat hij heeft gedaan met de stier moet hij ook gaan doen in het Heilige der Heiligen. Het bloed moet hij dus op het bloed van de bok moet op de verzoeningsplaat worden besprenkeld en ervoor. Nu, op de verzoeningsplaat, u moet weten, er was een grote kist. Het Ark des Verbonds was een grote kist om hult. Kun je een beetje warmer zetten? Wil je het dan? Een beetje warmer. Ja. Was een grote kist overladen met goud. Met een groot deksel, dat was dan het verzoeningsdeksel genoemd. En daarop waren dan twee cherubims. Het soort van engelen die keken naar de verzoeningsplaat. Dit was het type en symboliek van Gods aanwezigheid die kijkt naar de verzoeningsplaat. Nu, er zat iets in die kist en meer daarover. Maar er moest iets op dat verzoeningsplaat worden besprenkeld. Namelijk het bloed van die bok die geofferd werd. En daarna werd dat gedaan. En dan Leviticus vers 20, alsjeblieft, een beetje naar beneden. Nadat Aaron de verzoeningsrieten heeft voltrokken aan de heilige ruimte, het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, moet hij de andere, nog levende bok laten brengen. Dus hij was in het Heilige der Heiligen, heeft daar het bloed besprenkeld. Hij is teruggegaan naar buiten, terug uit de tent. En dan die levende bok stond daar nog, ja. Hij legt dan, vers 21... Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit. Alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn insturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. En de bok neemt alle zonden van het volk met zich mee naar een verlaten gebied. Mag ik u voorstellen dat Jezus al deze typen, al deze symboliek heeft vervuld in zijn één enkel offer. Hij is niet alleen de hoge priester die binnen is gegaan. Hij is niet alleen de bok die geslacht werd. Hij is niet alleen het bloed dat hij besprenkeld deed. Dat is hij. Hij is niet alleen de zondebok die daarna in de woestijn werd weggestuurd. Amen. Die de zonde wegneemt van het volk. Hij is zelfs de man die de bok begeleidt. Want niemand is waardig, halleluja, om onze zonde mee te nemen en weg te nemen dan alleen maar Jezus Christus. Ik kan het niet. Ik kan mijn zonde niet wegnemen. Ik kan mijn best wel doen om mijn zonde te onderdrukken. Maar het is alleen Jezus Christus wat Hij heeft gedaan. En zijn kracht die Hij me geeft, dat me mogelijk maakt. Halleluja, om voor Hem smetteloos te staan. Twee bokken werden dus genomen. De een werd een offerbok, dat gedood werd voor de zonde van de mensen. Het bloed werd door de hoge priester besprenkeld in het Heilig der Heiligen. En de ander was dus de zondebok, de bok die werd weggestuurd. Kan je even naar Hebreeën hoofdstuk 9 gaan? Want ik zit hier wel te zeggen dat Jezus alles heeft vervuld, maar laten we de Bijbel spreken. Amen? Anders, u moet mij niet geloven, u moet de Bijbel geloven. Hebreeën hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 7. Halleluja. Hier gaan we. Het eerste verbond bevatte bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse heiligdom. De voorste tent die is ingericht met de lampenstandaard en de tafel voor de toonbroden wordt het heilige genoemd. Achter het tweede voorhangsel, hè, daar moest dus de hoge priester doorgaan, bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt. Daar staan het vergulde reukofferaltaar, de ark van de verbond, die langs alle zijden met goud overtrokken is en waarin zich de vergulde kruik met het manna, Aarons staf die gebloeid heeft, en de platen met de verbondstekst bevinden. Daarop staan de sjerps als teken van Gods majesteit. Zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. En op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan. In het aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen om hun dienst te vervullen. Maar in de tweede tent gaat alleen de hoge priester binnen, slechts eenmaal per jaar en nooit zonder het bloed dat hij offert voor zichzelf en voor de zonde die het volk uit onwetendheid heeft begaan. Dus de schrijver van Hebreeën vat hier eigenlijk samen wat ik juist heb gezegd. Het bloed wordt vergoten op de verzoeningsplaat van de ark van het verbond. Maar wat zat er onder die plaat? En we lezen hier dat hij zegt dat er een kruik van manna in zit. We lezen dat de staf van Aaron die gebloeid heeft. En we lezen dat de platen met de verbondstekst, met andere woorden de 10 geboden, de 2 stenen tafels zaten daarin. Waarom zaten die elementen in de kist, in de ark des verbonds? Ik geloof dat ze een herinnering waren van Gods voorzienigheid, van Gods zegeningen naar zijn volk toe, maar tenzelfde tijd een herinnering hoezeer het volk heeft geklaagd naar God toe, hoe ze hebben gerebelleerd naar God toe, desondanks zijn voorzieningen. Kijk naar de manna. Er zat de kruik van manna. God heeft manna voorzien terwijl dat ze in de woestijn zaten voor 40 jaar lang. Uit de hemel, elke morgen, was er een verse laag manna. Was een soort van brood dat ze konden eten. Dit is een symboliek en teken dat God u zal voorzien, ook al ga je doorheen een woestijn. Maar wat doet het volk? Het volk begint te klagen na een tijdje. Ik heb het vorige week nog gezegd, hè? Weg, we hebben geen brood, we hebben geen water. Maar ze hadden wel brood, ze hadden wel water. Ze zaten te klagen naar het voedsel van Egypte. Ze wouden terug vlees eten, ze wouden terug die groentjes en weet ik veel wat ze er allemaal kregen. Ook al zaten ze daar in slavernij. Dus manna is een symboliek van Gods voorzienigheid voor zijn volk, maar des tegelijkertijd ook de rebellie van het volk dat terug wou naar Egypte. En het vlees, wel, en op een dag was God het zo beu dat hij vlees uit de lucht heeft toen laten vallen. En het volk at en at en duizenden stierven. Omdat ze hun buik zo vol hadden dat ze vergiftigd van werden. Het was een plaag van de Heer. Het was een les om zijn voorzienigheid niet zomaar in ondankbaarheid aan te nemen. Dus dat was één ding dat in die kist zat. De tweede ding, dat was de staf van Aaron. Die bloeide. Wat is dat verhaal daarachter? U kent het verhaal misschien wel. Op een dag kwam een volk, ik ben hun naam vergeten. Een bepaalde stam in Israël kwam klagen naar Mozes. Omdat Mozes en Aaron alleen maar de beslissingen namen. Zij waren de leiders aangesteld door God. God had het zo gezegd, God had dat zo bepaald. Maar een volk, een stam, een bepaalde familie dacht dat zij ook wel wat in inspraak kon hebben. Kun je een beetje minder zetten alsjeblieft? Zij begonnen te zeggen van, heeft God alleen maar door Mozes gesproken? Hebben wij ook geen, mogen wij ook geen deel van de koek hier verdelen? En God zei, oké, we zullen zien wie hier de leider is. Kom, van elke stam komt er iemand met zijn stok. In die tijd waren stok een soort van symboliek van de familie. Hè. En dus Aaron met zijn stok en alle anderen met hun stok. En de Heere zei, laat uw stok gewoon daar liggen. En de volgende morgen de stok aan wie vruchten komen, almonds. Bepaalde almonds komen. Dat is degene die ik heb gekozen om leider te zijn. En natuurlijk, er gebeurt de volgende morgen de stok van Aaron, die daar zaten ineens, een stuk hout, daar zaten ineens vruchten aan. Dus dit was de symboliek van God, die zegt van, ik heb gekozen mijn leiderschap. En al diegenen die rebelleerden tegen het leiderschap van God, die werden opgezwolgen door de aarde. Weer een symbool van Gods voorzienigheid, Gods autoriteit en leiderschap, maar de mens die rebelleren tegen zijn leiderschap. Het derde dat erin zat, de verbondsteksten, de 10 geboden. We weten allemaal wat er gebeurd is met de 10 geboden. Mozes ging op de berg van Sinaï, kreeg de 10 geboden mee. En hij was nog niet eens beneden aan de voet van de berg, of hij zag al dat het volk na 40 dagen rond een gouden kalf stond te dansen. Ze hadden al een van de 10 geboden, wel verschillende 10 geboden, gebroken door een andere afgod te aanbidden. En dus Mozes was kwaad en hij sloeg de 10 tafels in stukken. Natuurlijk, hij is natuurlijk terug naar boven gegaan, hij heeft nieuwe geboden gekregen. Maar de geboden zijn weer een symboliek van Gods rechtvaardigheid. Hoe dat het volk moest geleid worden. Zij gingen een heilig volk worden in een land dat voor hun was. Zij moesten wetten hebben. Ze konden niet zomaar doen wat ze wouden. Gods wetten zijn heilig en rechtvaardig. Als ze de wetten zouden in ere houden, zouden ze een voorspoedig volk zijn. Zouden ze een volk zijn gelijk geen ander buurland. Ze zouden een geavanceerd land zijn met morale wetten, met sociale wetten, amen, met heilige wetten ten opzichte van andere landen. Maar ze hebben zich hun voet, en u kent de geschiedenis van Israël, amen, ze hebben de geboden gebroken. En dus dat zat allemaal in die kist. Het was dus een teken, die kist, een symbool van Gods verbond met het volk, dat God steeds zal voorzien. Hij zal steeds beschermen, hij zal steeds leiden en heeft dit ook gedaan. Maar het volk rebelleerde en dus op de ark des verbonds, amen, was er een verzoeningsplaat. En God kijkt door middel van die twee cherubims naar die cherubims, naar die verzoeningsplaats. En hij kijkt naar de zonde van zijn volk. Hij is goed, hij is heilig en rechtvaardig. Hij heeft voorzien, man, hij heeft voorzien. De wet heeft voorzien, de staf, leiderschap heeft voorzien een land. Maar ze rebelleerden. En dus hij kijkt en dus zijn wraak. Want zijn rechtvaardigheid eist dat er wraak moet zijn omwille van de zonde. Maar daar komt dat bloed, 1 keer per jaar, dat gesprenkeld wordt op die verzoeningsplaat. En dus God kijkt niet meer naar wat er onder de kist zit, onder de verzoeningsplaat, maar wat er op de verzoeningsplaat ligt. En dat is het bloed van een onschuldig iets. Gods woede, Gods wraak is gekoeld. Niet langer kijkt God naar de zonde van zijn volk, maar naar het onschuldig bloed dat geofferd is. En dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hebreeën 9 vers 11 tot en met 14. Mijn zonden staan daar ten opzichte van God. En er is niets wat ik kan doen om dat te veranderen. Maar Jezus, halleluja. Hebreeën 9, 11. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent, die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping. Hij is het door zijn eigen lichaam. Hè? Voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd, wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren, of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer, zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God. Amen, dat is heel wat informatie in een paar versen. Amen. Het zegt, hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent. Jezus is God die tabernakelt onder de mensen. Zijn lichaam was het tabernakel. Dat is weer iets dat hij heeft vervuld. Amen. Het heilige der heiligen was in Jezus. Halleluja, want hij is God in het vlees. Dat is een vervolmaking. En hier de schrijver zegt, hoeveel te meer als wij worden gereinigd door het bloed van een bok of van een stier. Hoeveel te meer dan niet door het bloed van Jezus Christus. God almachtig die mens werd, die onschuldig was, die zonder smet was. Smetteloos. Hoeveel te meer zal dan Gods woede gekoeld worden en bevredigd worden en zegt van nu, halleluja, is het volbracht. Nu is het betaald. Er hoeft niemand meer voor de zonde te betalen. Er hoeft niemand meer binnen te gaan in een tempel of een bok of een geit of weet ik veel wat te slachten. Het is betaald voor eens en voor altijd. Of je nu morgen gaat zondigen, het is reeds betaald. Amen. Jezus moet niet opnieuw sterven. Hij moet niet opnieuw zijn bloed in het heilige der heiligen komen sprenkelen. Het is daar nog steeds, nu vandaag de dag, als eeuwig symboliek wat Jezus heeft gedaan. Halleluja. Amen. Dank u, Jezus. Jezus is de offerbok. Die een van die twee bokken die gestorven is en geslacht en die door zijn bloed ons verzoent met God. En onze zonden worden vergeven op naam van Jezus Christus. Hij sterft in mijn plaats. Hij is de bok. Amen. Die ik normaal met mijn eigen leven zou moeten bekopen. Want het is zo, broers en zusters, iedereen die voor Gods troon komt te staan en die niets heeft gedaan aan de status van zijn ziel, is automatisch dood. Is dood. God veroordeelt u zelfs niet, want we zijn nu al in veroordeling. Dat is het resultaat. We hebben alleen maar het eeuwige leven dat een geschenk is van God. Het andere, het resultaat van onze zonde, is dood. Dus wanneer we komen in aanwezigheid van God, gaat God kijken van, heb je Jezus met je of heb je Jezus niet met je? Snap je? Heb je geloofd in het werk van Jezus? Heb je erin geloofd? Ja, dan is het gedaan. Dan is het de tweede dood. Halleluja. Maar wij hebben het geschenk van God. En is eeuwig leven doorheen Jezus Christus. Amen. Dus Hij is voor mij gestorven, zodat ik niet hoef te sterven en dood te blijven voor eens en altijd. Maar dat ik op één dag, misschien is het wanneer Hij komt volgende week, misschien is het over een 20-tal jaar, ik weet het niet. Ook al is het wanneer ik dood ben. Ik zal op een dag opstaan en met Hem voor eeuwig leven, prijs de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Jezus is gestorven voor mij, zodat ik niet dood hoef te blijven. En het goede nieuws is, dankzij zijn opstanding, halleluja, hebben we dat eeuwig leven. Ons geloof heeft enkel nut en kracht door de opstanding van Jezus Christus. Halleluja. Door zijn opstanding kon Hij het bloed meenemen naar de hemelse plaats. Door zijn opstanding is Hij nu voor eeuwig en altijd aan het bemiddelen voor ons. Zonder zijn opstanding was het een doodse religie geweest. Was het ergens een man die ooit is gestorven, maar nu nog steeds in zijn graf ligt. Maar de dood kon hem niet houden. Want als Hij is opgestaan, zal ik met Hem mee opstaan. Al maar goed. Al maar goed. Want anders waren we nog steeds dood in onze zonde. Dat is wat Paulus zegt. Zonder opstanding hebben we geen verhaal. Prijs de naam van Jezus. Het is één ding om het bloed te geven, maar al goed dat Jezus, halleluja, de kracht van God had om op te staan uit de dood. Hebreeën 9, vers 24. God kijkt dus niet meer naar onze zonde. Hij kijkt naar het bloed van Jezus Christus, zijn offer. Halleluja. En het beste van alles, Hij moet het niet elk jaar opnieuw doen, zoals de hoge priester. Zoals ze nu, verleden week, donderdag hebben gedaan. Allee, ze hebben het niet gedaan, want ze kunnen het niet doen, want er is geen tempel. Er is geen hoge priester. Maar Hij heeft het gedaan voor eens en altijd. Voor iedereen die gelooft. Kijk, mijn geloof, Hebreeën 9, 24. Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt. In de voorafbeelding van het hemelse heiligdom. Maar in de hemel zelf. Ik weet niet hoe dat Hij het heeft gedaan. Ik weet ook niet welk beeld dat ik me daarvoor moet bij voorstellen. Dat Hij is opgestaan en dan de hemel is binnen. Ik weet het niet, hè. Maar waar Hij nu bij God voor ons pleit. Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven. Hij is dus niet te vergelijken met de hoge priester die elk jaar het heiligdom binnengaat en dat met het bloed dat niet het zijne is. Want dan zou Hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Zie je? Door zijn opstanding moest Hij niet hebben opgestaan. Zou God weer iemand anders hebben moeten sturen om weer te lijden, maar Hij is opgestaan. Halleluja. Halleluja. Nee, Hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard om met zijn offer de zonde teniet te doen. Hier staat de zonde. Niet zonden. De zonde Dat is het verschil tussen de zonden, de zonde en de zonden. Meer daarover straks. Ik hoop dat je dat vandaag gaat begrijpen. Jezus is dus groter dan de aardse hoge priester. Hij is een eeuwige hoge priester. Niet meer sterft. Die niet heeft gezondigd. En die voor eeuwig bemiddelt bij onze God. Prijs de naam van Jezus. Kan je misschien zeggen, oké, broer Bart, ik snap het. Ik snap het, hè, die eerste bok moest geslacht worden. Maar wat met die tweede bok? Laten we teruggaan naar de schaduw, het ritueel. Dat de Israëlieten moesten doen. En nadat de hoge priester uit de tempel of tabernakel kwam, moest hij de tweede bok, die nog leefde, de handen opleggen en al de wandaden van het volk erover uitspreken. Deze bok werd de Azazel. Azazel. Of Azazel, ik weet niet hoe dat uitspreekt. Azazel genoemd. De letterlijke betekenis, hij is dus de bok die wordt weggestuurd. Sommige vertalingen noemen het, of vertalen het als de zondebok. Daarvan komt ook ons begrip in het Nederlands, dat is de zondebok. Hè? Maar eigenlijk de zondebok, dan bedoelde iemand mee die de schuld op zich neemt. Dat was eigenlijk de eerste bok. De eerste bok neemt de schuld op zich. De tweede bok verwijdert de schuld en neemt het weg uit het kamp. De tweede bok is de symboliek dat God de zonde van het volk heeft weggevoerd. De eerste bok doet de zonde vergeven. En de tweede bok, die levend moest zijn, doet de zonde wegvoeren. Ook dit heeft Jezus vervuld. Niet alleen is hij de eerste bok, hij is ook de tweede bok. Ik zal het duidelijk proberen uit te leggen. Johannes 1:29. Dus Johannes de doper die zegt, hij zag Jezus naar zich toe komen en hij zei, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Nogmaals, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Weer, er staat zonde, er staan niet zonden. Er staat dat de zonde van de wereld wegneemt. De tweede bok moest levend zijn. De eerste is dood. De tweede moest levend blijven. Zou dit een schaduw kunnen zijn? Ik zeg zou. Dit een schaduw kunnen zijn van de dood en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Door zijn opstanding hebben we nu de kracht om zonde uit ons leven te bannen. Hij heeft die kracht beschikbaar gemaakt. Hij heeft niet alleen onze zonde vergeven, maar ook door de kracht van de Heilige Geest die er gekomen is door zijn opstanding, heeft ons de kracht en de macht gegeven om zonde te kruisigen in ons lichaam. Het is reeds volbracht. Het is gedaan. Ik zal het nogmaals zeggen. Niet alleen is het effect van de zonde vergeven, maar zonde zelf is mee afgerekend. Ik ben dus niet mijn oude ik. Ik ben een nieuwe schepping. Waardoor ik niet meer aan mijn oude ik en mijn oude vlees moet gehoorzamen. Maar ik heb een nieuwe natuur gekregen. Een goddelijke natuur. Een goddelijke geest. Amen. Hij heeft ons een nieuw hart gegeven. Een nieuw denken. Een nieuwe gedaante. Een nieuwe schepping. Zie, ik zal het nog op een andere manier uitleggen. Zie, wat goed zou het zijn. Wat goed zou het zijn. Moest enkel God onze zonde vergeven. Om dan de volgende dag wij weer te hervallen in zonde. Om dan weer vergeving te moeten gaan opzoeken. Dat zou zijn zoals in het Oude Testament. Waar als ze telkens zondigen moesten ze weer een beest komen brengen. Moesten ze weer vergiffenis en verzoening gaan bewerken met God. Maar Jezus heeft meer gedaan dan enkel en alleen. Oké, uw zonden zijn vergeven. Maar weet je wat? Ik ga nog meer doen. Halleluja. Ik ga je heilig maken. Halleluja. Ik ga je rein maken. Ik ga je smetteloos maken zoals ik ben. Je moet het alleen maar geloven. Ik ga je nieuwe natuur geven. Ik ga je denken en je hart. Ik ga je nieuw hart geven. Halleluja. Zodat je de kracht kunt hebben om nee te zeggen tegen de verleidingen. Prijs de naam van Jezus. Prijs de naam van Jezus. Hebreeën hoofdstuk 10 vers 14. Amen. De wandaden van het volk werden uitgesproken op die bok die weggestuurd moest worden. Door zijn offer heeft hij zonde teniet gedaan. De kracht van de zonde is teniet gedaan in het lichaam en de heropstanding van Jezus Christus. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Veel mensen zeggen, ja, maar ik ben een zondaar. Nee, je bent geen zondaar meer. Meer dan dat. God bekijkt u niet als een zondaar. God bekijkt u als zijn kind. U bent heilig. Halleluja, je bent rechtvaardig. En vanaf het moment dat we meer en meer zo gaan beginnen te denken, meer en meer gaan we ons ook zo gedragen. Halleluja. Door deze ene offergave, vers 14 tot en met 20. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Door Jezus' offer. En dan hebben we het niet alleen door zijn sterven. We hebben het over zijn opstaan. Dat hij in het hemels is binnengegaan, met zijn bloed gepresenteerd en waar hij nu eeuwig bemiddelt. Door heel dat wat Jezus heeft gedaan. Heeft hij hen, zijn wij, die zich door hem laten heiligen. We laten ons heiligen. We laten het gebeuren. Amen. Ik bewerk het niet zelf. Ik kan niet heilig worden van mezelf. Ik laat me heiligen. Amen. Ik heb me voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Dat is wat God zegt. En de duivel zegt, je bent een loser. Je bent een zondaar en je gaat steeds maar hervallen. Maar hij heeft onze nieuwe natuur, heeft me tot volmaaktheid gebracht. Daarmee dat we misschien kunnen begrijpen, wees volmaakt zoals ik volmaakt ben. Nou, ik kan dat niet. Natuurlijk kun jij dat niet, maar Jezus heeft het voor je gedaan. Halleluja. Jezus heeft het voor je gedaan. En wat hij voor mij heeft gedaan, als ik dat geloof, halleluja, komt het automatisch naar me toe. Amen. Vers 15. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Het is de Heilige Geest die dit bevestigt in mij. Want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten leggen. In hun verstand zal ik ze neerschrijven. En even verder staat er, aan hun zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Wat wil dat zeggen? Want dit is diep hoor, ik denk niet dat... Als je maar één ding wat ik vandaag vertel begrijpt, dan is het al genoeg. Als er nog maar één ding is dat je in het begin misschien hebt begrepen, maakt niet uit. Halleluja, als de Heer maar iets openbaart aan u vandaag. Amen. De rest gaat wel komen geleidelijk aan. En heel dit is op diep niveau. Dit is geen melk. Amen. Dit is vleeselijks. Dit is vlees eten. En zelfs na jaren en jaren een lezen passage denkt dan van, oh, nog nooit zo gezien. Dus ben ik echt volmaakt, tot volmaaktheid gebracht. Door zijn offer. Ja, door zijn offer. Niet door uw offer. Niet door uw gebeden of vasten of weet ik veel wat. Door zijn offer. Maar in ieder geval terug. Hij zegt dus, de Heilige Geest legt daarvoor getuigenis af. Want de Heilige Geest heeft het woord geïnspireerd. En hij heeft de profeten geïnspireerd die deze woorden hebben gezegd. Hé, waar staan we? Nee, terug 16, broer, joh. In hun hart zal ik mijn wetten leggen. In hun verstand zal ik ze neerschrijven. En dat is een quotatie van een of andere profeet. Ik weet niet juist de welke. Ik denk Ezekiel. Die zegt, er komt een dag dat ik niet meer stenen tafels ga geven of een Torah ga geven, maar ik zal een nieuw hart geven. Ik zal mijn verbond en mijn wet op hun hart schrijven en hun verstand geven door middel van de Heilige Geest. Halleluja. Dat is hoe ik die zonde ga overwinnen. Amen. Niet meer op hun eigen kracht, maar hetgeen dat ik heb gedaan, gaan ze kunnen ontvangen. Vers 19. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. Prijs de naam van Jezus. Wat het heeft mogelijk gemaakt, wat Jezus heeft gedaan, is niet alleen mijn zonden zijn vergeven. Halleluja, prijs de Heer daarvoor. Amen. Maar ik ben meer dan vergeven. Ik ben geheiligd, ik ben gerechtvaardigd door zijn dood en door zijn opstanding. En wanneer we beginnen te beseffen dat zonde, enkelvoud, de zonde, uit ons leven is weggebannen, dan ga je ook zo leven. En je denkt van, ik hoef zo niet te zijn, ik ben een kind van de koning. ben heilig en rechtvaardig. Die verleiding heeft geen kracht over mij. Dat is mijn oude natuur, maar die is gekruisigd met Jezus. En dus hoe meer we dat beginnen te belijden, door dat te zeggen, echt, je moet dat zeggen. Je mond moet daar open doen en zeggen. Als je je mond houdt en dan begint de duivel van allerlei gedachten en je begint tegengedachten te zeggen. Je moet het belijden, het woord van God. Ik ben tot volmaaktheid gebracht. Duivel, wat kom je hier doen? Maak dat je weg bent. Ik heb de autoriteit om je te verjagen door het bloed van Jezus. Kan ik zonder schroom in zijn heiligheid, in zijn heiligdom binnenkomen. Prijs de naam van Jezus. Niet alleen ben ik vergeven, maar ik ben geheiligd en gerechtvaardigd door zijn naam en door de geest van onze God. Dat is wat 1 Korinthe zegt. Oh, succes. Amen. Wanneer Paulus een hele resum van zonde opzegt, van hoererij en van homoseksualiteit en van dieven en leugenaars. En dan zegt hij, dat waren sommigen onder jullie. Maar jullie zijn nu gewassen, jullie zijn geheiligd, u zijn gerechtvaardigd in de naam van onze Heer Jezus en door de geest van onze God. Niet door mij, maar u bent het reeds. Ja, maar ik moet nog heilig worden. U bent het reeds, zegt de Bijbel. Ja, maar ik moet nog dit en dat gaan doen en dan ga ik mijn leven aan de Heer geven. Oh, dan ga ik het nooit doen. Nee, hoeveel keer dat we horen, ja, maar ik zal wel komen naar de gemeente, maar er zijn nog een paar dingen. Ik zal me wel laten dopen, maar er zijn nog eerst een paar dingen die ik in mijn leven zo wat recht moet zetten. Ja, maar Jezus heeft het al gedaan voor u. Aanvaard het en laat zien dat je het hebt aanvaard door u te laten dopen. In de naam van Jezus. Oh, halleluja. Prijs de naam van Jezus. God heeft je zonde weggewassen, maar het doet ook iets aan de status van je geest door je de Heilige Geest te geven. Wat nut heeft het als mijn zonden weg zijn, maar ik denk nog steeds aan als een zondaar, dan ga ik terug zondigen. God heeft daar iets aan gedaan. Halleluja. Door zijn woord en zijn geest te geven. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 13. Dus daarmee MBG alsjeblieft. 2 Thessalonicenzen 2 13 in de MBG. Daarom is dat zo belangrijk is wat ik vorige week heb gepreekt. Hem leren kennen. Of de week daarvoor, ik weet het al niet meer. Hem leren kennen. Zijn woord leren kennen. Een persoonlijke relatie met hem hebben. Halleluja. Want dat verandert uw denken. Dat verandert uw denken, doen en laten. En dan ga je jezelf gedragen zoals God u ziet. Ja. Het doet dus niet alleen iets aan de status van onze ziel. Vergeven, gerechtvaardigd, maar het doet ook iets aan de status van onze geest. Geheiligd, heilige geest gegeven. 2 Thessalonicenzen 2:13. Maar wij behoren God te alle tijden om u te danken. Door de Heere, geliefde broeders. Dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Ik zal het even in normaal Nederlands zeggen. God heeft ons eruit verkoren tot behoudenis, tot redding. Hoe heeft het gedaan? In heiliging, door de heiliging. MBG wou ik hebben. Ja, dat is ongeveer hetzelfde. Heeft ons uitverkoren tot de redding doorheen de heiliging van zijn geest en geloof in de waarheid. Heiliging door de geest. En geloof in. Hier komt dan weer de heiliging. We zeggen heilig doorheen zijn geest. Dat is wat zijn opstanding heeft mogelijk gemaakt. Prijs de naam van Jezus. Dat is wat die bok die weggestuurd werd. Met al de zonden uit het kamp. Weg van ons. Zonde is weggedreven. U bent nu een nieuwe schepping. Prijs de naam van Jezus. De verzoening met God gebeurde niet alleen door de eerste bok. Maar de Bijbel zegt dat de verzoening werd bewerkt door heel het ritueel. Door de offerbok en door de zondebok weg te sturen. Het ritueel wou dat beide bokken moesten gebruikt worden om verzoening te brengen tussen volk en God. Beide rollen heeft Jezus vervuld. Amen. Beide rollen zijn nodig in ons leven. Om alleen vergeven te worden, maar niet bekeerd in het hart, is als een varken dat gewassen wordt van al het vuil wanneer het in de modder heeft gespeeld en zo verder. Maar het denkt nog steeds als een varken. En dus bij het eerste beste moment zal het gewassen mooie varken terug in die modderpoel willen springen. Ik zal het nogmaals zeggen. Als Jezus enkel en alleen ons heeft vergeven, wat natuurlijk prijzeer goed is, ja, maar dat is zoals een varken dat in de modder heeft gespeeld, dat is allemaal vies en Jezus maakt dat schoon, maar het is niet echt bekeerd in zijn hart. Het tikt nog steeds als een varken, want het is nog steeds een varken. En dus bij het eerste beste moment dat hem daar nieuw modder ziet, gaat hem daar terug in rollen. En kan hem terugkomen, ja, moet u weer wassen. Maar Jezus heeft meer gedaan, hij heeft ons veranderd van varkensstatus naar zijn kind. Ja, ik weet niet waar een ander beest ik daarvoor moet in de plaats stellen. Amen. Maar hij heeft meer gedaan dan enkel en alleen ons gewassen. Hij heeft ons een nieuwe mind gegeven. We hebben nu de mind of Christ. De gedachte en de geest van Christus. We zijn een nieuwe schepping. Ik ben gewassen. Ja, maar ik ben meer dan dat. Wat goed zou ik doen? Moest ik zijn vergeven en de volgende dag herval ik terug in mijn oude zelf, omdat ik gewoon niet weet dat er iets meer is dan alleen vergiffenis. Er is de kracht van de Heilige Geest. Dat iedereen, broeders en zusters, zo belangrijk dat we vervuld moeten worden van de kracht van de Heilige Geest. Het leert ons God kennen. Het maakt ons heilig, want we worden geheiligd door zijn geest. Het geeft ons een nieuwe denken. Het geeft ons nieuwe kracht, een nieuw hart. Amen. En zijn wetten, zijn wil, wordt in ons verstand, wordt op ons hart geschreven. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Kom maar recht staan. Halleluja. Jezus is zowel de zondebok in mijn leven, die wordt weggestuurd. Hij heeft ervoor gezorgd. Amen. Dat zonde wordt weggestuurd. Ver weg. Ver weg. Ver weg. En mijn zonden zijn vergeven. En de zonde. Wat de Joden deze week als ritueel hebben uitgevoerd, ook al betekent het niets meer in Gods ogen, heeft Jezus reeds 2000 jaar geleden vervuld. En er is geen enkel ander offer meer nodig. Offer alsjeblieft niets meer op voor uw zonde, broeders en zusters, want je maakt jezelf tot eigen Messias. Je maakt jezelf tot eigen hoge priester. Amen. Je kan niet met je offer, en ik spreek natuurlijk niet over het bloed van een of ander geit of varken of zo, maar soms willen we door onze werken onze zonde teniet doen. Maar het is om al onze zonden bij hem te brengen en zeggen: Heer, u bent goed en rechtvaardig. Wat u heeft gedaan volstaat voor mij. Halleluja, volstaat voor mij voor uw vergiffenis. Amen. Er is vergiffenis en er is heiliging en rechtvaardiging. Prijs de naam van Jezus. Jezus, we danken u.